Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 42 en daarvan het zevende vers. Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 42. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de eerste 12 versen. Wij noemden u 1 Petrus 1, te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen met Psalm 119, vers 30.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen 1 Petrus 1 vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf maar ons bediende, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 68, vers 2 en vers 10. Psalm 68, 2 en 10. Maar het vrome volk in u verheugt en gelooft zij God met diepst ontzag. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de diaconie, de kerk en onze theologische school. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, tekst voor de prediking is 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3, waar we lezen: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We schrijven eronder lofzang na Pasen, lofzang na Pasen. Over de bron, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, over de bron, over de grond, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, over de grond, over de vrucht die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, over de vrucht en over de hoop tot een levende hoop, over de hoop. Lofzang naar Pasen over de bron, de grond, de vrucht en de hoop. Gemeente, dezelfde discipel die eens sprak tot zijn meester: dit zal u geenszins geschieden. Meester, God de Vader heeft het al besloten naar zijn eeuwige raad, maar ik zal het zwaard wel even trekken. Ik zal voor u strijden. Diezelfde discipel is nu aan het woord. Petrus. En de kinderen kennen hem wel. En wat heeft Petrus, kind van God, dienaar van Jezus Christus, wat heeft Petrus veel moeten leren en afleren. Maar zijn meester, zijn zaligmaker, die heeft hem na Pasen opgezocht. En hij heeft hem erbij gehaald. Hij heeft hem bevraagd, getoetst. Examen in de liefde, hoorden we vorige rustdag. Hebt gij mij lief? En heeft hem bevolen. Wijd en hoept mijn lammeren en mijn schapen. En dat is Petrus gaan doen. En nou, vermoedelijk is hij een oud man geworden als hij deze brief schrijft. En dan gaat het over Pasen. En jonge mensen, elke zondag, elke rustdag herinnert aan Pasen. Elke week is het opstandingsdag, de Nieuwtestamentische rustdag. En de eerste brief van Petrus, die wordt wel de paasbrief genoemd, omdat hij zo nadrukkelijk begint met dit vers. Met dit over Pasen, over de opgestane levens, was de paasbrief van Petrus, over de vrucht en het nut van Pasen. Aan wie schrijft de apostel? Het is ons gelezen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Klein-Azië en Bithynië, 5 Romeinse provincies. Hij schrijft aan de uitverkorenen, staat er, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Hij schrijft aan Gods kinderen. Hij schrijft aan mensen die net als Petrus geroepen zijn, getrokken zijn uit de duisternis tot dat wonderbare licht. Mensen die iets kenden van dat geheim waar de middelaar van sprak. Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat is niet iets van beneden. Dat is niet iets van jou. Dat is niet iets van je vroomheid. Of noemt u het allemaal maar op. Maar dat is van boven. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En als je dat nou mist, gemeente, dat geldt voor heel veel van die brieven. Hè? Die zijn allemaal gericht aan Gods kinderen. Als je dat nou mist, vraag of de Heer u dat dan schenkt. Want al wat u ontbreekt, gelooft u dat? Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En als het zo ver weg is, of zo lang geleden is, kinderen des Heren, weet u wat nou nodig is? Ja, hetzelfde als bij Petrus. Hetzelfde als bij Petrus, die is weer opgezocht, opnieuw opgezocht, erbij gehaald, onderwezen, gewezen op zijn taak en roeping. Wat is het een wonder als de Heer het nog eens doet? door zijn lieve zoon. Jezus zoekt de zijne op. En hij spreekt tot een ziel door woord en geest. Opdat het weer verlevendigd zou worden. Dan begint Petrus na deze aanspraak zijn brief. Waarmee? Een gemeente, dat is heerlijk. Het is een van de heerlijkste woorden die je zomaar in die brieven aantreft van Petrus. Dan begint hij met dat geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan zegt hij eigenlijk gezegend zij God, dat allerhoogste en aanbiddelijke wezen, dat niet alleen de zaligheid in zichzelf bezit, dat ook, maar die een voor zondaren, een God van volkomen zaligheid wil zijn en blijven. De bruidsgemeente van Immanuel. Die mag dat toch met hart en ziel wel eens zingen. Mocht u het zo zingen. Geloofd zij God. Met diepst ontzag. Gezegend zij God. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Daar ligt nou mijn heil. Daar ligt nou mijn verlangen. Daar ligt nou ten diepste alles wat ik nodig heb. Daar ligt mijn hoogste geluk. Dat ligt in God. Die God is onze, mijn zaligheid. Waarom dan? Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Ik ben zo onwaardig. Het eeuwig zalige leven. Wat hier begint in de kennis van Jezus Christus. En wat nooit meer eindigen zal. Tot in de eindeloze verte van de eeuwigheid. Gezegend zij de Heere. Gemeente, dat klinkt wel wonderlijk, hè? Want hij schrijft aan de vreemdelingen. Het is die zelf ook. Aan die ballingen. Het land van ballingschap. Van onderdrukking. En daar klinkt nou dit loflied. Daar klinkt nou dit loflied. Te midden van de strijd. Want Petrus heeft geen makkelijk leven gehad. Dat weet u wel. In het begin ging het nog wel in Jeruzalem. De glorietijd. En toen moest hij alweer weg. Hij werd gevangen genomen. Hij ging naar Samaria. Hij moest voort. Het evangelie moest verder. De kerk was benard en benauwd. Ook de eerste christengemeente. Midden in de strijd. En dan, hij hoort er zelf bij, schrijft hij aan die verstrooide Joden, zomaar kleine plukjes mensen, die overal terecht zijn gekomen, ballingen, vreemdelingen, in een vreemd land. Maar gemeente, de harp hangt niet aan de wilgen. Daar wordt geen klaaglied gezongen. Ja, het gebeurt ook wel eens. Maar Petrus zet het loflied in met een heerlijk akkoord. Geloofd zij God. Hij zet hoog in, zegt u zeker. De gemeente mag worden belaagd. En dat werd ze, die eerste christengemeente. Maar gemeente, die gemeente hoeft niet te worden beklaagd. Zet het niet vergeten, jongeren? Gods kinderen, Gods kerk. Altijd onder vuur, ook vandaag de dag. Zelfs in ons vaderland. Gemeente, die kerk wordt altijd belaagd. Van binnen en van buiten. Er is altijd wat. Maar ze hoeft niet te worden beklaagd. Weet u wanneer? Wanneer dat zo is, als ze mag opzien naar omhoog. En dan heeft Petrus gezegd wie die zelf is. Hij heeft adres genoemd. En dan zet hij in met dat loflied. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kinderen des Heren, mag je wel eens instemmen met dat loflied. Wij zijn geschapen om God te verheerlijken. Door de zonde komt er niks meer van terecht. Het is nooit meer zuiver. Als God je opraapte. Uit de diepste diepte. Als die je herschapen heeft. In beginsel weer naar zijn heerlijk beeld gelijkvormig maakt. Gemeente. Dan klinkt het wel eens geloofd. Zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus. En dat nou de wereld geen goed woord voor God over heeft. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar dat nou de kerk van Christus zwijgt. Gemeente, dat is een aanklacht. Dat is een aanklacht. Nou letten we nog even heel precies op die aanspraak. Gelooft zij de God en Vader. Dat is opmerkelijk. Dat lidwoord hier, dat bepalende lidwoord. De Heer is niet zomaar een God. Hij is de God. Deze God is onze God, zegt de kerk. Eeuwig en altoos, te midden van al die goden. En veel godendom, ook vandaag aan de dag. De bruidsgemeente heeft één God. De God. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. En hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. God de Vader heeft hem uitgezonden, het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon. Gegeven, overgegeven tot een volkomen verzoening voor de zonde van al de zijnen. Die eeuwige God gaf hem namen. Nou, ik kan het niet allemaal uitwerken van morgen, maar die heerlijke namen zijn van de Vader. Onze Heere, dat is onbevattelijk. Waarom noemt Gem onze Heere? Hij heeft ons gekocht, kinderen des Heeren, naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid. Hij is Heere, hij is de Kyrios, de opgestane levensvorst. Hij heet Jezus, zaligmaker. Dat is zo'n wonder, als je jezelf niet meer zalig kan maken, onbekeerde. Wij prediken u Jezus en hij maakt zalig. Hij raapt op uit de diepste diepte en hij verzoent met God. En hij maakt zijn naam waar. Vader heeft hem die naam gegeven. En ouders kunnen een kind wel eens een mooie naam geven en ja, helaas, er komt niks van terecht. Of maar zo beperkt. Maar de naam die Vader zijn lieve zoon gaf, gemeente, die schittert. Gisteren en vandaag en tot aan de jongste, de laatste dag. Jezus, zaligmaker. Christus, de van God gezalfde. Nog gemeente, nog, totdat hij wederkomt tot profeet. Heb je onderwijs nodig? Deze profeet kan ik u zo van harte aanbevelen. Hij wil onderwijzen. Heb je nodig, gemeente, of weet je alles zelf goed en nog beter? Hij wil onderwijzen door zijn woord en door zijn geest en alles wat je nou niet weet. Misschien zit er wel iemand vanmorgen. En die zegt, als ik 50 jaar onder het woord, ik weet eigenlijk nog niks. Ja, ik ken wel wat letters, maar die zaken mis ik. Deze profeet hebt u nodig, deze van God gezalfde profeet. Hij is priester. Om met zijn volkomen offer en bloed zondaren met God te verzoenen. Om voortdurend hun zaak te bepleiten en te beslechten aan het hemelhof. Hij is koning van de ganse wereld. Gemeente, eigenlijk roemt Petrus, mag ik het samenvatten, de verkiezende God en Vader. Dan zijn wij bij de bron, hè? De bron van alle genade, God. Van verkiezende liefde tot zondaren. Zondaren die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat is vanwege deze eeuwige God en Vader. En dan nog een keer is je dat nou allemaal mis. Gods kerk is aan het woord. Zeker, zeker. Als je het allemaal mist, gemeente. Die God leeft nog. Hij regeert. Van geslacht tot geslacht, over heel deze wereld, tot aan de laatste, de jongste dag. Kun je het niet geloven? Kijk dan maar eens naar omhoog. Kijk in deze heerlijke dagen maar om je heen. In de schepping, hoe groen het wordt. U ziet het toch wel, dat is van mijn God, zegt een christen, die nou het meest verstorvene. Want wat zag het er 6 weken geleden kaal en verstorven uit, maar hij doet het uitspruiten. In de natuur, gemeente, zo is diezelfde God werkzaam in de genade. Opdat er wat zichtbaar wordt. En dat jonge groen uitspruit. En hij gaat voort. Ja, dan kun je wel balling zijn, hoor. Dan kun je wel vreemdeling zijn op deze aarde. Dan kunnen ze je wel belagen. Maar je bent niet te beklagen. Dan is Petrus oud. En dan is het zo heerlijk, zo troostvol. En dan schrijft hij aan al die pelgrims midden in de strijd. Zo is het. Zo is het. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Een gemeente, er zijn tijden. Dan zou je amen willen zeggen. Het is genoeg. Het is meer dan genoeg. Dan mag je erover peinzen. Doet u dat wel eens? En ik hoop zo van harte, ware pelgrim in ons midden, dat je zo die woorden tot de uwe mag maken. Dat je zo in de stilte terechtkomt, in de verwondering, dat je het elke dag zegt. Elke dag. Te midden van alles wat je wedervaart. Ja, want denk eens even mee, kinderen in de kerk. Petrus heeft heel wat moeten zwerven. Petrus heeft in de dodencel gezeten. Morgen word jij om het leven gebracht. Dan is het gedaan met je praatjes. Petrus heeft gestaan voor dat Sanhedrin. Allemaal vrome mannen. Maar ze waren zo vijandig van dat godswerk. Van vrije genade. Ze moesten niets hebben van een zaligmaker die niet iets, maar alles voor je doet. Petrus heeft heel wat meegemaakt. Heel wat smart, heel wat verdriet. Maar dit is de grond van zijn bestaan. Dit is wat hem vast en overeind hield. Dat opzien naar omhoog. En dan eindigt hij niet in een klaagzang. Waarom klagen we zo vaak? Ik zeg het ook tegen mezelf. De kerk is geroepen, de kerk van Christus. Om hem te lieven en te loven. Die ons toch zo uitnemend dierbaar is. Gelooft. Zij de God en Vader. Het klinkt zo teer, hè? Van onze Heer Jezus Christus. Die is zo groot als je wel eens geloven mag in de oefeningen van het geloof. En die om Jezus wil ook mijn Vader is. Jezus sprak het tussen Pasen en Hemelvaart. Maria, ik vaar op tot mijn Vader. Maar vanwege mijn arbeid en mijn zoenbloed, ook uw Vader. En ik denk dat Petrus toen een ogenblik heeft mogen geloven. Ik leef hier onder vaderlijke zorg, vaderlijke gunst, vaderlijk toezicht. Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind, in en om Christus wil. Bearbeid door Gods lieve geest. Gemeente, dan kun je wel balling zijn. Vreemdeling in een vreemd land en wat je dan ook wedervaart. Is niet altijd makkelijk hoor. U moet niet denken dat kinderen van God geen mensen van vlees en bloed zijn. Natuurlijk zijn ze dat. Maar dan worden ze er wel eens bovenuit getild. Geloofd. Gezegend. O, dat het slotakkoord. Maar ook het voortdurende lied in uw leven zou zijn. Ware pelgrim. Geloofd. Zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus Christus, de bron. Maar we haasten ons naar de grond, iets korter. Gemeente, de bron is Gods welbehagen. Dat is zijn eeuwige liefde. Om zondaren zalig te maken. Wat is de grond? We lezen dat in het slot van onze tekst. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is het fundament waarop het hele gebouw van de zaligheid rust. Jonge mensen, wat een heerlijke werkelijkheid. Op Golgotha klonk het, weet je dat nog, tetelestai. Het is volbracht. Alles was volbracht wat de Vader eiste. De voldoening aan zijn recht, de vervulling van de wet, het lijden van de straf, de vermorzeling van Satans kop, de stilling van Gods toorn, de wegneming van alle schuld en straf, de opluistering van Gods aanbiddelijke deugden. Goede Vrijdag, maar het is ook Pasen geworden. Dat is meer gemeente. Maar wat meer is, die ook is opgestaan om de gerechtigheid. Catechisme zegt het zo onvergelijkelijk schoon. Om de gerechtigheid die hij ons verworven had voor de kerk deelachtig te maken. Jezus moest opstaan. Als die dood was gebleven in de dood, dan bleef alles dood. Dan was onze prediking ijdel. En uw geloof trouwens ook. Hoe zou nou een dode Jezus u levend kunnen maken? Maar gemeente, aan zijn leven hangt ons leven. En dat zegt Petrus, zomaar met een paar woorden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarom hebben we de zondag, elke week. De Nieuwtestamentische rustdag. Een gemeente, ik weet niet of u erbij leeft. Het zal wel een beetje meer moeten, denk ik. Ik zeg het ook tegen mezelf. Mijn ziel, Jezus leeft. Elke zondag is een prediking. We hebben een levende zaligmaker. En daarom zit u hier. Een gemeente omdat hij leeft, zegt de apostel. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden is er een fundament van de zaligheid. En kun je zalig worden. De kinderen weten het wel. Een dode Jezus kan je niet levend maken. Maar een levende Jezus die dient. De kanttekening die schrijft. De apostel schrijft hier dat onze wedergeboorte gevolg is van de opstanding van Christus. Schrijft het toe, zeggen onze vaderen. Niet om zijn dood uit te sluiten, daardoor zijn we met God verzoend. Door de kracht van dezelfde dood is onze oude mens ook gedood. Maar omdat deze verzoening ons door Christus opstanding wordt toegeëigend. En de nieuwe mens in ons wordt verwekt. De kinderen weten het wel, de Heer Jezus is opgestaan in eigen kracht. Ik heb macht mijn leven af te leggen. En het weer aan te nemen. Als de meerdere Simpson. Weet je het nog? Opgesloten in de stad. Stadspoorten dicht. De grendels ervoor. Simpson, je komt er nooit meer uit. En straks komen ze met een zwaard, een speer. En dan zullen ze je doorsteken. En dan is het klaar. En dan komt Simpson. In de kracht van de Heere neemt hij die twee zware stadspoorten met de grendels en de sloot. Hij licht ze helemaal op. En dan gaat hij. En hij draagt ze weg. Wel, zo heeft Christus de poorten van de dood, zegt de oude dominee P. Honkoop, die heeft hij op zijn schouders genomen. En die heeft hij in stukken geworpen voor het aangezicht van zijn vader. Opgestaan in eigen kracht. En hij is opgewekt door de Vader. Het recht van God wierp Jezus door middel van Pilatus in de dood. Dat moest betaald worden. Maar het recht van God verheerlijkte hem en verhoogde hem op Pasen. Christus is gerechtvaardigd door de Geest. En is zijn volk gegeven tot een kwitantie. Tot een kwitantie van verzoening door voldoening. Tot lof en heerlijkheid van de eeuwige God. Petrus zingt als in verwondering zijn lofzang naar Pasen. De Heere heeft hem vastgehouden. Zijn er van die tobbende pelgrims die het ook niet weten? De Heere heeft Petrus vastgehouden. En een wonder. De verkiezing en de roeping zijn onveranderlijk. En daarom, gezift als de tarwe, wat een donkere bladzijde in zijn leven. Maar hier, wonderlijk mag hij er zo ver bovenuit stijgen. Geïnspireerd door Gods Geest. Dan mag hij gaan zingen. Gemeente, als de Heer je het weer eens laat zien. Ware pelgrim naar Sion. Als de Heer het je weer eens laat zien. Wie je nou was. Wie je nou bent. Wie je nou blijft. Dan is er geen roemtal over jezelf. Dan krijg je zo'n afkeer van. Al dat menselijke geklets van beneden. En de mens die zo centraal staat. En dan komt er zo'n diep verlangen om alles te zien vanuit dat wondere werk van de drie enige God. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Er ligt een fundament onder mijn zaligheid. Wat is fundament? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als daar wel eens iets van leeft, dan komt de verwondering en aanbidding. Verheugd in God. Hoe zegt die dichter het ook alweer? Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zingt vrolijk. Roemt zijn deugden te alle tijd. Gij die oprecht van hart een wandel zijt. Dat is de grond. Maar dan gaan we naar de vrucht, een kernpunt over de vrucht. Petrus is ook heel scherp in deze woorden. Is dat nou wel nodig, Petrus? Is dat nou wel nodig? Er zijn wel mensen die het halleluja wel uitzeggen. Maar gemeente, Petrus stapt niet over een kernzaak heen. Want dat wondere geheim, die eeuwige verkiezende God, die betalende borgen zalig maken door dood en opstanding heen, kent een vrucht in het leven der genade. En dat noemt de schrift de wedergeboorte. Wedergeboortetheologie. Ja, dat wordt ons wel eens verweten, gemeente. Maar zonder die wedergeboorte sta je er buiten. Bent u wedergeboren? Dat is het hartsgeheim. Dat is het heilgeheim. Dat is het geloofsgeheim van een echte christen, van elke pelgrim hier beneden. Welk geheim? Nou dit, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Er valt heel veel over te zeggen, maar heel kort een paar dingen. Nog een keer zijn grote barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. En ik kan geen woorden vinden om dat uit te schilderen voor uw ogen. Maar denk dan maar, dan kan iedereen begrijpen, jongens en meisjes, aan die verloren zoon. En daarom hoop ik dat jij zo verlangt om de wedergeboorte te kennen. Nieuw hart, nieuw bestaan, nieuw leven, een andere wil, andere hoedanigheid. Nou, vul het allemaal maar in. Wedergeboorte. Daarom hoop ik dat je daarna verlangt. Die verloren zoon, had hij het nou verdiend? Had hij het nou verdiend dat zijn vader zei, nou hartelijk welkom. Ik heb wel weer een plekje in mijn huis. Wel nee, hij was weggelopen. Alles te doorgebracht. Zo zondig geleefd. Gemeente, die man die had maar op één ding recht. Wegwezen. Wegwezen. Die wijzende vinger gaat weg van mij. Je hebt afscheid genomen, dat zijn wij. Afscheid genomen van God. In paradijs, in Adam, Eva. We doen het elke dag, gemeente. Elke keuze. Jongeren, elke keuze die jij maakt. En je hebt nogal wat te kiezen. Waar ga ik naartoe op Koningsdag? Waar ga ik niet naartoe? Waar doe ik aan mee op zaterdagavond? Waar doe ik niet aan mee? Wat laat ik staan? Wat neem ik tot me? Waar begeef ik me? Welke influencers volg ik allemaal? Dat is aangrijpend. Dat is aangrijpend. Het zijn allemaal maar voorbijgangers. Zul je het niet vergeten. Elke keuze die je maakt, is zo'n keuze als van de jongen die wegliep bij zijn vader. Dag vader, geef me deel wat nog. Ik wil genieten, vader. Ik wil van mijn leven hebben. Ik wil er wat mee doen. Ik wil de wereld in. Ik wil de zonde dienen. Ik heb er geen zin in om in dat bekrompen huis hier altijd te leven. Maar te werken. En dan dat onbevattelijke wonder. Dat die jongen tot inkeer komt. Zo gaat het, gemeente. Kennis van je zonde. Moet dat echt voorop? Ja, gemeente. Jezus leert het. Kennis van je verloren. Anders zal het nooit waar zijn. Dan is het schijn. Een schijn wedergeboorte. Een schijnbekering. Die uitloopt in het eeuwig verderf. Dat hou je niet vol. Echt niet. Vraag om dit te mogen kennen. Hij komt tot zichzelf. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig. Dat is zo'n heerlijke klank. Die je altijd weer hoort. Bij echt door God bearbeide mensen. Zijn we die kleine mensen? Zijn we niet van die grote woorden? Kleine mensen. Dat onwaardige. En hij komt weer terug. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. Jullie jongens en meisjes. Die vader staat op de uitkijk. Die vader die snelt toe. Die vader breidt zijn armen uit. Die vader ontvangt die viezerik. Misschien nog met de luizen in zijn kleren. De stank van de varkens draagt hij mee. En hij sluit maar zijn hart. En dat is het geheim. Dat is het geheim. En daarom zegt Petrus. Zijn grote Barmhartigheid, barmhartig en genadig is de Heere, dat mogen we prediken. Langmoedig, groot van goede tierenheid. Zult me beloven, jongeren, dat je nou nooit meer slecht van God denkt. Want ik weet wel waar je denkt. Petrus begint met verkiezingen, ja, daar begint hij weer mee. Zie je nou wel, je bent verkoren of je gaat... Nee, daar moet je niet mee rekenen, joh. Dat begrijp je toch niet. Dat begrijpt de dominee niet eens. Dat begrijpen al Gods kinderen bij elkaar niet eens. Daar buigen we onder. Heren, dat willen we niet, maar we buigen eronder. Gij staat erboven. Maar hier mag je je vinger bij leggen. Die grote barmhartigheid. Dat is die vader van die verloren zoon. Dat is die eeuwige God en vader. Van onze Heer Jezus Christus, zijn grote barmhartigheid. Gemeente, die is zo groot, dat had je nou al de zonden van Adams nakroos samengebonden. Nou, daar heb je het heelal voor nodig, dat onmetelijke heelal, om daar die zonden te bergen. Maar daarom kun je zalig worden, daarom kun je zalig worden. Al ben je nog zo oud, stokoud, zou ik nog bekeerd kunnen worden. Zijn grote barmhartigheid. Dan moet je niet zeggen, Heere, ik ben zo trouw geweest, want dat ben je niet. Ik ben zo vroom, nee, dat ben je niet. Ik ben zo gelovig, gemeente, dat zijn we niet. Maar dit is het geheim. Heere, ik beroep me op uw grote barmhartigheid. Leg daar je vinger nou eens bij. Op uw grote barmhartigheid. Misschien heeft Petrus die ganse veer even neergelegd. Mooi, hè, die visser kon schrijven. Eenvoudige Galileese visser. Misschien heeft hij die ganse veer neergelegd. En heeft hij het overdacht. Doe je het wel eens, kinders, heren? En toen wist hij het weer. Bij de zee van Tiberias, daar is het gebeurd. Daar heb ik hem gehoord. Daar heeft hij gesproken. Daar heeft hij me geroepen. Hij heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft me erbij gebracht. Ik mocht zijn discipel worden. Ik heb een nieuwe naam van hem gekregen. Niet meer Simon, maar Petrus. Hij heeft me niet laten vallen. Toen ik hem liet vallen, ik kende de mens niet. Hij heeft me weer opgezocht. Hij heeft me opgeraapt. Hij heeft me een taak gegeven. Zijn grote barmhartigheid voor mij... En pelgrims, vreemdelingen, verstrooiden, waar je dan ook zit. Dat is het geheim en daarom kan het voor jullie ook. Gemeente, daarom kan het. Je hoeft niet te somber hoor. God gaat door met zijn werk. Keer op keer, van geslacht tot geslacht, van kind tot kind. Tot in eeuw. Waarom zijn grote barmhartigheid? Als je de wereldgeschiedenis volgt, zou je er moe van worden. Dat God het allemaal nog draagt. Als je onze samenleving beziet dat God ons niet wegdoet van voor zijn gemeente, dit is het geheim. Zijn grote barmhartigheid. En daarom worden de zondaren met God verzoend. Zou het niet een beetje moed geven? Als je nou vanmorgen dacht een preek uit de brieven. Nou, dat is dan niet voor mij, want dat is voor Gods kinderen. Nee, gemeente. Zijn grote barmhartigheid. Kom, buig dan je knieën maar. En zeg het, Heer, ik heb het gehoord. Ik weet niet hoe het moet. Maar die grote barmhartigheid, mag die worden uitgebreid. Ook over mijn leven. Daarom kun je zalig worden. En dan de bruidskerk. Wat mag nou een christen zeggen? Ons heeft wedergeboren. Wonderlijke gemeente. Ja, dat is altijd iets wat ergernis oproept. En dat staat er ook, hè. Ons heeft wedergeboren. Niet ik heb gekozen. Nou ben ik ook gelovig geworden. Wel nee, gemeente. Dit is het geheim. Kolbrugge zegt het zo mooi. Ik word zonder eigen toedoen geboren. Nou, dat kunnen de kinderen ook weten, hè. Een babytje. Dat wordt geboren. Wordt gebaard. Kan alleen maar tegenwerken. Verkeerd liggen. Dwars liggen. Zo, zegt Kolbrugge, word ik zonder eigen toedoen wedergeboren. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing. nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. Wat een onbevattelijk wonder en wat een eenzijdig Godswerk. En dat is nou nodig, gemeente, tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet zien, echt niet. Zo heeft Nicodemus het geleerd in de nacht van de zaligmaker. En wedergeboorte betekent dat een mens opnieuw geboren wordt. Klinkt vreemd in onze oren, twee keer geboren. Nicodemus begreep het ook niet. En toch is het zo. Wie in het koninkrijk straks zal zijn, moet twee keer geboren zijn, opnieuw. We zijn allemaal natuurlijk geboren, maar geboren worden is niet genoeg. Eén keer geboren is zeker verloren, zeiden ze vroeger. Je moet twee keer geboren zijn. De kanttekening zegt dat is door zijn geest, Gods geest, de Heilige Geest, vernieuwd. Van de verdorvenheid van onze eerste geboorte en van de heerschappij der inwonende zonde verlost. Hoe krijg ik daar deel aan? Ja, dat is eigenlijk buiten het schriftgedeelte. Maar dat kan niet ontbreken natuurlijk. Nou, Petrus schrijft erover verderop in deze brief. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Gemeente waar dat woord verkondigd wordt. Daar wil God zijn. Hij wil zijn woord gebruiken, dat is het middel. En onder de verkondiging van dat evangelie wil de Heere gaan werken in zondaren. En daarom staan we morgen weer op de Koningsmarkt. Zult u ervoor bidden? We staan er weer als gemeente met een kraam. En er zijn er weer die daar zullen staan. Om van die koning te gewagen, die heerlijke koning. Die levend is en die opgestaan is uit de doden. Opdat zondaren zouden worden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. En als u nou zegt, ja, als het dan allemaal van boven komt, dan zal het voor mij wel niet weggelegd zijn. Het zal wel een geschenk zijn voor de enkeling. Nee, gemeente, zijn grote barmhartigheid. Dan mag je niet klein van de Heere denken. Dat is aards, dat is goddeloos. Grondeloze barmhartigheid, zegt de doopformulier. Zonder grond, zonder bodem, onpeilbaar diep, eindeloos. Ja, maar zal ik niet uitgesloten worden? Nou, gemeente, als je blijft verzetten tegen dat ontdekkende werk van de geest, ja, dan sluit je jezelf uit. Zeg maar heel eerlijk, als je blijft verzetten, weerstand tegen Gods woord, tegen de prediking die volkomen zekerheid heeft. Echt waar. Het is niet volmaakt, maar het heeft wel volkomen zekerheid. Dat eenzijdige Godswerk. Als je er nou niks van moet hebben, dan ben je buitengesloten. Dan nou, zegt een ander, de Heere die kan wel bekeren. Zou die bij mij willen doen? Dan zeg ik vanmorgen, waarom niet? Zijn grote barmhartigheid. Waarom niet, gemeente? Buig je voor de Heere. En dan stel ik ook die andere vraag. Zou je het willen? Jongeren, zou je het nou willen? Wederom geboren worden. Zou je het willen? Want dat betekent radicaal breken met de zonde. Met wortel en tak alles uitroeien in je bestaan wat de Heere niet behaagt. Afsterven aan je oude mens. Dat is een leven waar ik ten diepste niet aan wil geloven. Dat is een leven waar ik ten diepste niet aan wil geloven. En toch, gemeente, dat is nou zo heerlijk, opdat je dit loflied hier op aarde gaat fluisteren, gaat zingen, om straks eeuwig God daarvoor eeuwig te loven, te prijzen en te bedanken. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zie deze God. Hij is barmhartig. Groot van barmhartigheid. Hij brandt van liefde. voor verloren al bederven. Gemeente, wij zijn verloren. Van nature ben je verloren. Zo stuipt deze aardbodem. Dat nee is al over u uitgesproken. Maar erken dat goddelijke ja. Erken dat goddelijke ja. Wat u gepredikt wordt. En val de Heere te voet. Opdat u het weten mag. Ons. De bruidskerk spreekt. Mij heeft wedergeboren. Daar kun je iets van vertellen. Geen groot verhaal, maar wel een waar verhaal. Hoe de Heere dat gedaan heeft. Hoe je als een volkomen verloren zondaar werd overwonnen door die liefdesmacht. Kennis van verlorenheid. Maar ook kennis van die zaligmaker. Door de bearbeiding van Gods lieve geest. We willen nog iets van dat vierde zeggen. Maar eerst gaan we zingen. Met Psalm 89. Vers 4 en ook vers 7. Vers 4, God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En ook vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 4 en 7 van Psalm 89. lofzang na Pasen over de bron, over de grond, over de vrucht. Kort nog iets over dat vierde, over de hoop. Er staat nog één veelbetekende zinsnede in onze tekst. En daar staat tot een levende hoop. De kanttekenaar die schrijft, dat is een hoop des eeuwige levens. Of een levendmakende hoop. Een hoop die in ons wakker en vast is en alle zwarigheden overwint. Onder de welk ook het geloof waaruit deze hoop ontstaat, wordt begrepen. Gemeente, er is wel eens wat misverstand, staat wel eens in een rouwadvertentie, in de hopen des eeuwige levens. En ik dacht dat vroeger ook wel eens, dan dacht ik, nou ja, dan hoopt men dat het wellicht nog eens goed gekomen, dat iemand toch bij de Here is. Een hoop, je hebt er een beetje hoop op. Maar gemeente, zo moet u deze uitlegging niet verstaan, want het is een prachtige uitlegging. Maar wij worden wedergeboren, zegt de apostel Petrus, tot een levende hoop. Hopen zit in ons bloed, hoop doet leven. Maar wij hebben vaak valse hoop, wankele hoop. Jongens en meisjes, je hoopt dat je overgaat, maar je weet niet zeker. Hè? Als je trouwt, dan hoop je gelukkig te worden, maar er is geen garantie. Soms tegen beter weten in, zegt iemand die ongeneeslijk ziek is, ik hoop weer helemaal op te knappen. Maar je weet, dat is niet waar. Dus, ja, God kan wonderen doen, maar menselijkerwijs gesproken is het een ijdele hoop. Maar het woord hoop in de Bijbel heeft echt een andere betekenis. De hoop van een christen. Dat heeft niks te maken met wat je krijgt, maar christelijke hoop. Dat is wat een ware christen bezit. Een christen die hoopt, die bezit. Gemeente, dat is een wonderlijk woord. En daarom is een christen een hoopvol mens. Hoop op God slaat oog naar boven, want ik zal God, mijn God, nog loven. Wonderlijk, hè? Dat is niet een hoop van spinnenkoppen, dat is niet een hoop die in de lucht blijft hangen. Nee, die hoop die heeft doel en zin. Dat is een vaste hoop in het hart. En dat is wat een kind van God bezit. Hij zal het krijgen. Hij is het onwaardig. De strijd kan hoog zijn, maar het komt wel. En eigenlijk gaat vers 3 door. Hè. Er staat een punt, komma. Wat is dan die hoop? En dan dat volgende vers tot een onverderfelijke. Een onbevlekkelijke. Een onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Een kind van God is vreemdeling op aarde. En veel van die pelgrims verstrooiden waren ook letterlijk arm. Maar gemeente, ze waren schatrijk. Weet u waarom? Ze hadden een hoop. Ze hadden een vaste zekerheid dat er een erfenis voor hen bewaard was in de hemelen. En je weet wat het verschil is, jongeren, tussen een belegging en een erfenis. Ja, je kan beleggen, ik zal daar niet te veel van zeggen. Maar ja, je hebt geen garantie. Hè? In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Nee, dat is zeer lucratief soms, maar het is ook heel spannend. Wat zal het doen? Daarom vaak ook die vraag, in hoeverre een christen daar druk aan moet zijn. Maar dat laat ik maar rusten. Dat moet u maar op de knieën overwegen. Een gemeente, een belegging, dat is onzeker. Maar het gaat hier om de erfenis. Die ware pelgrims, die de wedergeboorte kennen, die weten dat ze erfgenaam zijn. Erf. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik u gezegd hebben. Een gemeente, dan kan een erfenis op aarde nog tegenvallen, hè? Want de erfgenamen die kunnen voortijdig overlijden. Maar dan krijg je niks. Je kan onterfd worden. Maar die hemelse erfenis, zegt Petrus, die is onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwerpelijk. Die erfenis is onverderfelijk. Die verderft niet. Al zouden wij miljoenen op aarde erven, je kan er geen cent meer meenemen. Je moet alles achterlaten. We stonden gisteren bij het graf. Een gemeente, dat is zo aangrijpend, hè. Dan word je daar neergelegd. Dan blijft alles van de aarde hier achter. Dat is de ernst, hè. Dat is de ernst. Je kan niks meenemen. Bent u nou op zoek naar die schat, die erfenis? Waar de kerk hoop op heeft, die ze in bezit heeft. Al moet het nog uitgekeerd worden. Hij is onverderfelijk. Niet aan verderf onderhevig. Die is onbevlekkelijk. Daar kleeft geen smetje aan. Daar ligt geen hypotheek op. Daar is dat ze niet met schuld bezwaard. Gemeente, die is verworven. Die volkomen erfenis, de zaligheid. Met dat dierbare, kostbare bloed. Van dat geslachte lam, Jezus Christus. En daarom wordt hij in de hemel bewaard voor de kerk. Die is onverwelkelijk. Bloemen verwelken, mensen ook. Ze vallen af. Maar de kerk reist naar een land zonder verwelken. Waar de erfenis gereed ligt. Voor al degenen die wedergeboren zijn. Want ze zijn op naam van God geschreven. Ze zijn op naam van Christus geschreven. Ze zijn van Hem. En daarom zullen ze de hoop hebben. En bij tijden mogen ze het geloven. Dat is geloof, gemeente, de zekere wetenschap. In de hemel is een erfenis. We moeten eindigen, gemeente. Jezus sprak: ik ben de opstanding en het leven. En daarom moet u die paaskoning maar benodigen. Daarom moet u maar smeken om dat werk, wat hij nog altijd werkt. Onze Heer Jezus Christus, mogen Gods kinderen zeggen, die kan ook de uwe worden. Door wedergeboorte, en heb dan geen rust, voor u die wedergeboorte kent. Dat wonderwerk van genade, de levendmaking, zonder ons, in ons, door het middel, woord en geest. En ten laatste, kinderen des Heren, overdenk het toch elke keer opnieuw en zeg het maar. Ook als het stormt in je hart, in het strijdperk van dit leven, gelooft. Ja, laat dat slotakkoord ook in je leven voortdurend, leidend als lied zijn in je leven, gelooft. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen. Voor onze slotzang is derde vers van Psalm 150. 150 vers 3 is onze slotzang. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.